Iedere tegenstander van Wilders haalt nu gewoon aan, je bent de grootste geweest, je hebt 2 jaar lang aan de knoppen gezeten en er is niks gebeurd. Dat D66 nu belooft om de asielaanpak goedkoper en kleiner te maken dan Wilders. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en deze week ging de gloednieuwe regering in debat in de Tweede Kamer. Met wie valt er te praten en wie niet? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, het is donderdag en het is nu al echt wel een flinke politieke week geworden. We gaan het vandaag natuurlijk vooral hebben over het debat van deze week, over de regeringsverklaring. En ik wilde eigenlijk meteen eventjes gaan naar een fragmentje van Rob Jetten, waarin hij eigenlijk het sluitstuk geeft van zijn opening. En dat klonk als volgt.
En natuurlijk, wij staan als coalitie gewoon voor onze plannen. Maar plat gezegd, we moeten hier wel zaken doen met elkaar. Dus goede ideeën en slimme alternatieven zijn welkom. Als we maar met elkaar bereid zijn te doen wat nodig is.
Ja, Victor, plat gezegd, ze willen wel gewoon zaken doen met iedereen. Is dat wat ook gewoon een beetje de gist wordt van dit hele kabinet en van deze periode?
Dat is inderdaad wel waar het op uit gaat draaien natuurlijk met een minderheidskabinet. En je ziet dat gewoon die hele ongewisse situatie voor iedereen toch wel voor wat verwarring zorgt. Je hoort het ook wel in dit fragmentje al van Jetten die dus enerzijds zegt, we staan voor onze plannen, maar we gaan ook zaken doen met elkaar. En ja, eigenlijk kan dat niet. Want je kan niet zaken gaan doen en tegelijkertijd voor die plannen staan. Want het hele punt van zaken doen met de oppositie is dat er iets aan die plannen gaat veranderen natuurlijk. En dat was gisteren denk ik tijdens de eerste dag een beetje de rode draad toch van het debat. Waar Jette vooral moest luisteren natuurlijk naar de inbreng van de Tweede Kamer. Hij is nu aan het antwoord geven. Maar toch van ja, wat is nou precies de ruimte die we hebben, vroeg de oppositie, om zaken te doen met elkaar. En net toen Jette de Tweede Kamer inliep, zei hij van nou, ik ga die uitgestoken hand van de oppositie, die neem ik graag aan. Terwijl de oppositie eigenlijk vindt dat hij zijn hand uit moet steken. Dus dat is een bijzondere situatie.
En hoe kijk je dan naar zo'n debat als dit? Want ik krijg het idee dat als het gaat over dat zaken doen, dat natuurlijk iets is wat je eigenlijk niet echt tijdens een debat wil doen. Want dan laat je misschien te veel van je kaarten zien. Dus het voelt soms een beetje alsof er een gesprek gaande is achter dit debat, ja, waar wij eigenlijk geen zicht op hebben.
Ja, dat zag je denk ik al goed met de motie rondom de AOW. We hebben de AOW is ook nu weer een van de grootste onderwerpen in het debat. Het kabinet, Jet heeft in zijn coalitieakkoord natuurlijk geschreven dat vanaf 2033 de AOW-leeftijd sneller gaat stijgen. Dan wordt die 1-op-1 aan de stijgende levensverwachting gekoppeld. Terwijl dat nu is dat voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt, de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog gaat. Onderdeel van het pensioenakkoord. En dat wil het kabinet dus openbreken. En dat is dus iets waar veel boosheid over is bij vakbonden die niet eens meer het gesprek met het kabinet aan willen gaan, zolang dit plan nog op tafel ligt. Maar ook natuurlijk bij de oppositiepartijen. Nou is het alleen zo dat de mate waarin de kritiek klinkt vanuit de oppositie verschilt. SP, GroenLinks, PvdA, PV zijn echt woest. Klaver van GroenLinks, PvdA noemde het een lakmoesproef. Het moest van tafel, dit AOW-plan. Maar bijvoorbeeld de SGP en de groep Markenshauer, die staan er iets welwillender in, om het maar zo te noemen. En nou wil het toeval dat de SGP, die had al een motie voorbereid met kritiek op dit AOW-plan, maar wel met een maar niet zo stevig als bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA het zegt, namelijk dat het van tafel moet. Want de motie van de SGP gaat erover dat het alleen verzacht wordt. En uitgerekend die motie kwam gisteren als een soort konijn uit de hoge hoed in het debat. Namelijk, de motie wordt nu wel ingediend en krijgt de steun. Wordt dus omarmd door het kabinet Jetten, door de coalitiepartijen van D66, VVD en CDA. En daarmee wordt een beetje de angel uit de AOW-pijn getrokken. Want de motie roept op dat er een zachter plan moet komen, dat ze terug naar de tekentafel moeten. Oftewel, de scherpe randjes van dit voorstel moeten nog maar eens afgeveld worden. En dat is precies zo'n eerste geitenpaadje wat je het kabinet Jetten hier ziet bewandelen.
Ja, we hebben dit natuurlijk ook gezien bij het vorige debat. Wat natuurlijk ook heel erg ging over de AOW. Ik kan me voorstellen dat de oppositie heeft gedacht, of in ieder geval een gedeelte van de oppositie heeft gedacht, nou, dat is een onderwerp waarop wij wel kunnen verenigen. Hoe komt het eigenlijk dat, dat het kabinet lukt om toch een soort verdeel- en heerspolitiek hier te spelen?
Nou, dat is gewoon de hele grap die je eigenlijk, ik denk, tijdens dit hele kabinet gaat meemaken. Dat de oppositie in naam wel verenigd is, maar niet in realiteit. De oppositie aan zich heeft natuurlijk meer zetels dan het minderheidskabinet. Alleen, waar vindt de oppositie elkaar? Zelfs dus op zoiets als de AOW zie je dat er dan toch nuance verschillen zijn, dat er ergens een opening zit in dat ogenschijnlijk verenigde bastion. Ja, en zolang het kabinet Jette slim genoeg is om dat gaatje, om daar te gaan wrikken en het los te weken, die verenigde oppositie, ja, dan is er gewoon heel veel mogelijk. En ja, dat wordt het. Ik denk dat dat de tactiek is die je de komende kabinetsperiode, als het natuurlijk aan het minderheidskabinet ligt, gaat zien dat er continu toch een deel van de oppositie wel mee is te praten en dat je daar wel verder mee kan komen. Nou is het punt ook wel weer zo dat dit gaat eigenlijk nog nergens over. Ja, dit gaat over alle kabinetsplannen, dus het gaat over heel veel. Maar gelijktijdig staat er niks op het spel. Nee. Want er is nog geen begroting die hierdoor moet komen. Dit plan zou pas vanaf 2033 ingaan. Nou, dan is het kabinet Jette al lang gepensioneerd. Althans, in ieder geval dit huidige kabinet. Dus je hebt het ergens over iets heel concreets. Maar de druk in de Kamer om dat ook daadwerkelijk concreet te maken, die is er eigenlijk niet.
Misschien is het goed als we heel eventjes naar Geert Wilders gaan luisteren. Daarna heb ik een vraag voor je. Dit gaat over Geert Wilders en de AOW.
Dan is mijn antwoord handen af van de AOW. Wij gaan niet snijden in de AOW. We gaan ook niet zorgen dat mensen langer moeten doorwerken. En als dat wat verzacht wordt, dan moeten ze nog steeds langer doorwerken. Dus het antwoord op uw vraag is in geen 100.000 jaar.
Ja, Victor, ik had dit fragment gezien van Wilders. En hij is natuurlijk, dit is zijn vintage stijl. Dit echt zo uithalen. Maar ik dacht ook van ja, ik snap dat dit retoriek is die misschien werkt bij kiezers. Ik weet niet of het de manier is om daadwerkelijk ook bondgenoten te vinden binnen de Kamer. Denk je dat dit nog de juiste aanpak is voor Geert Wilders om op deze manier steun te vinden?
Nou, dit fragment is inderdaad vintage Wilders. En dat heeft heel lang goed gewerkt. Maar je merkt dat zelfs Wilders nu een beetje toch zoekende is. Er niet altijd even lekker uitkomt meer in de debatten. En ja, hij heeft zijn scherpte nog wel in hoe hij zich verbaal uit. Maar in de handigheid om tegenstanders dwars te zitten, dat lukt hem eigenlijk niet zo goed. En ik vraag me af of Wilders zich wel weer weet op te richten. Ik had het idee, als je naar de debatten kijkt, dat hij toch wel een tik heeft gehad van het feit dat de groep Markkensauer is afgesplitst van de PVV. En dat ook wat met zijn eigen statuur heeft gedaan. Want hij was niet degene die als eerst het op mocht nemen tegen Jette. Hij is niet meer de oppositieleider nu. Hij mag als nummer 3, geloof ik, aan de bak om zijn zegje te doen. Ja, dat doet toch iets met het debat.
Ja, en dit was overigens ook in reactie op Guido Markkensauer. Misschien om eigenlijk de stijl van Wilders nog wat beter te illustreren, kunnen we naar het volgende fragment gaan. Waarin hij in discussie is met Jan Paternotte.
Waarom heeft u het er niet over dat als we iets willen doen aan de wachtlijsten overal, dat we onze grenzen moeten sluiten? Dat we die Nederlander weer aan de beurt moeten laten komen?
De heer Paternotte.
Ja, voorzitter, de Wilders heeft al heel vaak vluchtelingen schuld van alles gegeven. Ook een keer van files, geloof ik, in Nederland. En nu zijn het de wachtlijsten. Files. Volgens u kwam dat ook door vluchtelingen. Ik denk dat het ook goed is om weer te benoemen dat er ontzettend veel vluchtelingen in Nederland zijn die in de zorg zijn gaan werken. Onder andere ook van de Syrische vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Zijn er heel veel ook in de zorg gaan werken. Dus die helpen juist om dat aanbod in stand te houden. Ja, en voorzitter, je moet ook wel een beetje lef hebben natuurlijk om dit verhaal hier te houden. Als je er 2 jaar lang zo'n ontzettende bende van hebt gemaakt.
Ja, Victor, beetje pijnlijk hè, dit.
Ja, dit is dus. Dit is precies waarom ik denk dat de soort van de scherpte van Wilders wat is afgesleten. Want iedere tegenstander, en dat merkte hij ook, er werd goed gebruik van gemaakt, zeker door Jan Paternotte, ook in dit fragment. Iedere tegenstander van Wilders haalt nu gewoon aan, je bent de grootste geweest, je hebt 2 jaar lang aan de knoppen gezeten en er is niks gebeurd. Zelfs op dit punt, hè, asiel, dit is het thema van Wilders, dit is het thema van de PVV. Zelfs hierop is het gewoon niet meer zo sterk, staat het verhaal van Wilders niet meer zo sterk. Ik bedoel, dat D66 nu belooft om de asielaanpak goedkoper en kleiner te maken dan Wilders. Ja, dat is wel zo'n omdraaiing eigenlijk van het debat ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat kent ze weerga in die zin niet. En je merkt gewoon dat ja, het kabinet Schoof en de deelname van de PVV daarin heeft echt wel wat afgedaan aan de status van Wilders hier in Den Haag. Hij is niet meer degene die altijd maar kan roepen. Hij heeft nu natuurlijk ook verantwoordelijkheid gedragen en wordt hier op deze toch wat indirecte manier wel verantwoordelijk voorgehouden voor wat hij dan eigenlijk heeft gedaan.
Het voelt ook alsof, ook omdat hij dus die zetels is kwijtgeraakt bij de splitsing van Marcus en zijn vrienden, dat hij ook echt in het debat minder belangrijk is geworden. Je voelt dat in de manier waarop iedereen op hem ingaat. Dat als Wilders weer van 0 naar 100 gaat, dat inderdaad zo Jan Paternotte eventjes ja, opkijkt, zucht en zegt, nou, hè, dat is eruit. En nu kunnen we weer door. En dat is toch, dat ondergraaft eigenlijk zijn hele ernst.
Ja, dat klopt. Ja. En kijk, voor Paternotte, die geniet hier ook, dat zag je gewoon in het debat heel goed, die geniet er ontzettend van dat hij dan Wilders op deze manier eigenlijk kan vloeren. Het is wel een tactiek die natuurlijk op Wilders heel goed werkt, maar voor de rest van de oppositie, waar het minderheidskabinet wel zaken mee moet gaan doen of wil gaan doen, is wel een andere houding vereist.
Zo, dat kan je wel zeggen. Jesse Klaver die liet eigenlijk die houding ook nog eventjes zien. Dan kunnen we kijken naar het volgende fragment.
Wij staan klaar om ervoor te zorgen dat deze plannen ambitieuzer worden. Dat we zorgen dat we samenwerken, dat hier meerderheden opkomen, dat we dit land verder zullen helpen. Ik heb gelijk nadat dit avontuur begon van deze club gezegd, ik vind het een riskant experiment. En daar blijf ik bij.
Is toch verwarrend hè, bij Klaver? Die blijft elke week blijft hij van gezicht wisselen. Zo van, wil je nou gaan zaken doen of wil je nou niet gaan zaken doen? Ik dacht op een gegeven moment van ja, het is misschien voor ons als kiezers is dat ingewikkeld om te volgen. Maar vanuit een onderhandelingspositie is het natuurlijk best slim om te doen, of niet?
Nou, ook in de onderhandelingen straks moet je toch uiteindelijk kleur bekennen. En ja, wat ik eerder zei, op dit moment hebben we het nog niet concreet over een wet of een begroting of een voorstel. Het gaat over het algehele kabinetsbeleid waarover van gedachten wordt gewisseld. Dat is waar het hele debat over de regeringsverklaring over gaat. Dus nu kom je hier nog wel mee weg als het ware. Maar straks zal ook GroenLinks-PvdA hier toch een bepaalde lijn in moeten kiezen. En je vroeg eerder van hoe kijk je nou naar zo'n debat? Nou ja, dan probeer je eigenlijk dus die grote lijnen van wat zien we hier nu gebeuren, maar ook wat blijft straks nog overeind staan? Wat gaan we terugzien? En wie weet al hoe die zich in deze nieuwe politieke verhoudingen een nieuwe houding weet aan te meten. En je merkt dus aan dit fragment ook van Jesse Klaver, die weet het eigenlijk nog steeds niet. GroenLinks-PvdA is nog steeds zoekende in het debat welke houding ze nou ten opzichte van het kabinet Jetten aangeven. En Want hier was Klaver toch wel weer behoorlijk fel. Hij was ook heel fel over dat AOW-voorstel. Dat noemde hij de lakmoesproef. En daarin zit dus een hoop frustratie. Ik denk nog steeds over het feit dat hij niet mee mag doen. Om heel eerlijk te zijn. Dat zit hem nog steeds dwars. Maar voor de toekomst zal GroenLinks-PvdA toch, ja, denk ik, moeten kijken naar wat dan wel de positie wordt. Want ja, hier vandaan uit dit fragment is toch dat je denkt, ja, dus je staat wel open voor dingen, maar je vindt ook allemaal super riskant en een onverstandig plan. Maar ja, dus je wil je ook verzetten tegen ze, maar je wil ook zaken doen. En wat wordt het nou uiteindelijk? Zeg maar, en ik snap het ergens ook wel, hè, dat ze daar zelf nog niet uit zijn. Alleen, het zorgt ervoor dat je niet een heel duidelijk profiel hebt.
Ja, maar ik ben dan toch benieuwd. Ik zie inderdaad dat GroenLinks Partij van de Arbeid moeilijk het moeilijk heeft om die houding te vinden. Aan de andere kant begonnen we deze aflevering ook met het fragment van Rob Jetten die zegt, we staan achter onze plannen en we staan open om zaken te doen, wat tegenstrijdig is. Vind je dat de partijen binnen de coalitie wel de juiste houding hebben gevonden?
Degene die van de coalitie fractievoorzitters er het best uitkwam was eigenlijk Henry Bontebal, die weliswaar wat laat in het debat het woord kreeg, maar uiteindelijk toch best wel vaak geïnterrumpeerd werd. Die eigenlijk precies een soort balans wist te creëren tussen wel openstaan inderdaad voor zaken doen, maar ook toegeven dat ja, sommige dingen zitten wel een beetje vast. En ook eerlijk zijn in het feit dat ja, de precieze ruimte die er ligt, dat nog een ontdekkingstocht is eigenlijk, die de Kamer ja, met alle, niet alleen maar de coalitie, maar ook met de oppositie die daadwerkelijk hè, iets wil bereiken, ja, dat je dat met elkaar gaat verkennen. Dat is eigenlijk de realiteit van zaken natuurlijk. We kunnen allemaal doen, en dat merk je dus aan sommige oppositieleiders, alsof het nu allemaal een gedane zaak is. Maar eigenlijk begint het spel nu pas. En dus kan je bijvoorbeeld dat hele onderwerp van de AOW heel groot maken, heel erg opblazen. Maar het is maar een aanzetje. En dat is eigenlijk alles natuurlijk van deze coalitie, hoe stevig Jette dat ook noemt. Uiteindelijk zijn dit allemaal voorstellen waar nog meerderheden voor moeten worden gezocht. En dat doet er natuurlijk wel toe.
En dan is het dus eigenlijk ook nog een beetje vroeg voor partijen om te zeggen dat het allemaal waardeloos is. Behalve als je misschien zo'n grote ideologische afstand hebt als bijvoorbeeld de SP. Zijn er ook partijen waarvan je nu al denkt van, god, die zijn echt al heel erg bezig met inderdaad zaken doen of naar het kabinet toetrekken, zich constructief opstellen?
Nou, ik denk dat zeker de SGP het beste voorbeeld was. We hebben het over die motie van hun gehad. De grap was dat zij in het Nederlands Dagblad op woensdagochtend nog een heel kritisch interview over het kabinet hadden. Maar ze daarna dus wel als het ware de eerste handreiking hadden gedaan met die motie. En ik denk ook dat soort partijen, ik denk ook de ChristenUnie, die zijn wat kleiner, die zijn over het algemeen wat constructiever. Ja, die kunnen gewoon redelijk makkelijk toch ja, zoeken naar punten waarmee ze zaken willen doen met dit kabinet. En ik denk ook de groep Marcus Sauer, die natuurlijk een beetje ja, verloren is als het ware, die zichzelf nog een houding moet aanmeten als nou ja, constructievere variant van de PVV, zoals ze zichzelf zien. Nou ja, wanneer, op welke punten voer je dan wel oppositie tegen dit kabinet? En wanneer denk je, nou, er ligt toch ruimte om tot iets te komen? En dat is, ja, dat is dus echt die ontdekkingstocht die de Kamer collectief aan het maken is.
Nou, is toch interessant om te zien dat de christenen het beste goedkoop, badkoop kunnen spelen tegenover dit kabinet. We gaan het allemaal natuurlijk nauwlettend volgen. En tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dit was het voor nu. Tot maandag, Victor.
Tot maandag.